U hebt gehoord dat gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Maar wie u op uw rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En wie met u een rechtsgeding wil voeren en uw onderkleed nemen, laat hem ook uw mantel. En wie u tot een mijl zal dwingen, ga met hem twee. Geef aan hem die van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u wil lenen. Tot zover Gods woord. We zijn inderdaad aangekomen aan de vijfde tegenstelling in de bergrede. En zoals u hebt gemerkt uit wat we hebben gelezen, gaat de Heer Jezus de opvatting over persoonlijke wraakneming en verhelding op de korrel nemen. Oog om oog, tand om tand, het wordt ook wel gehoord in onze samenleving, in onze maatschappij. Het is een spreekwoord, zo mag ik wel zeggen. En toen ik dit overdacht, kwam ik op de idee om eens te gaan zoeken wat er in het woordenboek geschreven wordt over dit spreekwoord, oog om oog, tand om tand. En ik kon er het volgende lezen. Oog om oog, tand om tand is wraak nemen voor onrecht dat je is aangedaan door de dader precies hetzelfde aan te doen. Of oog om oog, tand om tand, dat is het principe dat een kwaadwillende daad van de ene partij wordt beantwoord met een kwaadwillende daad van de andere partij. Eigenlijk kwaad, maar kwaad verhelden als ik het goed begrijp. Wraak nemen. Represaille nemen. En wat vinden we ook is dat binnen de islamrechtspraak, waar de sharia geldt, u zult er al wel over gehoord hebben, komt regelmatig in het nieuws, dan vinden we dat tand om oog omhoog, tand om tand, letterlijk wordt toegepast. Ik las op het internet dat begin vorig jaar een jongeman moest terechtstaan voor zo'n rechtbank. Een jongeman die een medestudente een huwelijksaanzoek had gedaan en hij werd afgewezen. En uit wraak had hij zwavelzuur in haar gezicht gegooid. En hij moest voor die rechtbank komen en wat was de straf naar het principe oog om oog, tand om tand? Wel dat hij veroordeeld werd tot 10 druppels zwavelzuur in elk oog. Dat was zijn straf die hij kreeg. Oog om oog, tand om tand. In de meest letterlijke zin wraak nemen. Nu in de dagen van de Heer Jezus vinden we ook dat oog om oog, tand om tand een principe was. Maar wat de Heer Jezus hier aanklaagt is het misbruik daarvan voor persoonlijke genoegdoening te verkrijgen wanneer dat u schade wordt aangericht. En de vraag die er toen heerste van, kijk, als dit een recht is van Gods wegen gegeven, oog om oog, tand om tand, om persoonlijke genoegdoening te verkrijgen, hoe ver kan ik dan gaan in mijn wraakneming ten aanzien van de ander zonder Gods wet te overtreden? Dat was het debat dat bezig was gaan, dat was in de dagen van de Heer Jezus. Hoe ver kan ik gaan in mijn wraakneming naar de ander zonder Gods wet te overtreden? En dan zien we dat de Heer Jezus daar tegenover stelt, ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Nu, u begrijpt dat om Jezus' antwoord te kunnen plaatsen, het noodzakelijk is om toch even in het Oude Testament te gaan zien en te ontdekken in welke context er gesproken wordt over oog om oog en tand om tand. Want dat is wel heel belangrijk. Als we zien dat in onze maatschappij het beeld geldt dat oog om oog, tand om tand een represaille maatregel is die kwaad met kwaad verhaalt. Als we ook zien dat het ook letterlijk toegepast wordt in de moslimgodsdienst, dan is de vraag natuurlijk, wat zijn Gods gedachten over dit principe? Want het was een principe dat algemeen bekend was, ook in de dagen van de Heer Jezus, en nog veel eeuwen voordien in andere culturen. Wel, in Gods woord kunnen we lezen, ik ga slechts één passage met u overdenken, uit Exodus hoofdstuk 21, vers 22 tot vers 25. En dan vinden we dat dit principe naar voren gebracht wordt in een heel specifieke context. Dan vinden we het volgende. Wanneer mannen vechten, Exodus 21, vers 22 tot vers 25. Dan vinden we dit. Wanneer mannen vechten en een van hen stoot een zwangere vrouw, zodat haar vrucht afgaat, zonder ander letsel, dan zal zeker een boete worden geëist nadat de man van die vrouw hem oplegt. En hij zal het volgens besluit van de rechters geven. Maar indien er een ander letsel is, zult gij geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, blaar voor blaar, wond voor wond en striem voor striem. Dus wat is de situatie hier? Twee mannen zijn een robbertje aan het vechten en de ene vrouw van die man, die blijkbaar zwanger is, komt tussen beiden en ze deelt in de klappen. En het resultaat is dat ze een miskraam heeft en uiteindelijk haar kind verliest. Dan vinden we dat die man uiteindelijk een schadeloosstelling kan eisen, dat voorlegt aan de rechtbank, aan de raad. En ik kan wel stellen, ik wil zoveel als schadevergoeding, maar dan zijn het de rechters die erover beslissen hoe groot die schadeloosstelling zal zijn. Dat is hier het principe dat gehanteerd wordt, volgens de regel oog om oog, tand om tand. Dus ik denk dat we hier een aantal heel belangrijke dingen kunnen uitleren. Als eerste dit, dat het een rechtspraakformule is die gegeven wordt om een correcte rechtspraak uit te voeren. Want inderdaad, zoals je merkt, waren er onder het oude verbond halsmisdaden, of anders gezegd, misdaden zoals bijvoorbeeld moord, waarbij de doodstraf werd toegepast als strafmaatregel. Dus het principe is een leven voor een leven. Maar bij mindere zware vergrijpen, bij lichtere lichamelijke letsels, oog, een tand of een voet, noem maar op, zo vinden we hier, dat betekent dat niet automatisch dat de dader, zeg maar, met gelijke munt betaald werd gezet. En wanneer hij ervoor gezorgd dat iemand zijn oog verloor, automatisch ook zijn oog werd verwijderd. Of wanneer hij ervoor gezorgd dat zijn tegenstander een tand kwijt was, dat automatisch zijn tand eruit werd gestoten. Absoluut niet. Dat is wat we zien in de moslimrechtspraak. Maar de achterliggende gedachte hier is dat er een rechtvaardige, evenwichtige en gepaste juridische straf tegenover het misdrijf moet geplaatst worden. Betekent oog om oog en niets meer dan een oog. Dus de straf die moet in overeenstemming zijn met het misdrijf. En het principe is hier niet verhelding zoals we ontdekken. Nee, die man gaat niet het miskraam van zijn vrouw verhelden aan de ander. Nee, de man gaat uiteindelijk schadeloos gesteld worden voor de schade die het slachtoffer geleden heeft. Dat is heel nadrukkelijk het principe. Geen vergelding, maar schadeloosstelling. En dat onder een correcte vorm. Een oog om een oog, maar niets meer dan een oog. Ten tweede is het belangrijk te zien dat deze formule gegeven wordt in het kader van een openbare rechtspraak. Kijk, als je goed oplet, dan zie je bij die verordening uit Exodus hoofdstuk 21 dat deze formule bedoeld is voor de openbare rechtspraak als een richtlijn voor rechters en de oudste raad. En zo'n geschil moest de beklaagde samen met de persoon die het slachtoffer was, met een klacht, met een zaak, voor de rechters, voor de oudsten komen. En zij moesten uiteindelijk de strafmaat bepalen. Dat vinden we hier nadrukkelijk. Dus het was geen regel voor een persoonlijke aangelegenheid om zelf maar in te grijpen. Je mocht het recht in eigen handen nemen. Het was wel degelijk een formule die bedoeld was voor de openbare rechtspraak. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien. En dat brengt ons bij mijn volgende punt, dat het ook een formule is voor een gecontroleerde rechtspraak. Met andere woorden, het moest ervoor zorgen dus dat het strafmaat terecht is en niet bovenmatig. Een oog voor een oog en niets meer dan een oog. Of anders gezegd, enkel een oog voor een oog en enkel een tand voor een tand. Kijk, het was bedoeld om blinde wraak, om bloedvetes en stammenconflicten in te dammen. Uiteindelijk heerste er onder Gods volk een stammencultuur, een familiecultuur. En u weet wel hoe dat gaat. En voor zo'n cultuur is uiteindelijk de eer van de familie alles. Wanneer één familie ten opzichte van een andere familie iemand vermoordt, dan gaat die andere familie, omwille van de eer van de familie, dubbel hard terugslaan op de familie die het eerste misdrijf gepleegd heeft. En dan gaan ze minimum 2 of 3 doden. En deze regel was dus eigenlijk bedoeld om dit tegen te gaan, om die stammenconflicten in te dammen, om die bloedvetes uiteindelijk in te dammen. Ja, zoals we dat ook vinden in de Afrikaanse cultuur bijvoorbeeld, ook hè, onder de Italianen, de maffia, de vendetta, de wraakneming, die altijd dubbel hard toeslaat dan wat er oorspronkelijk is verricht. Nee, deze formule was bedoeld om een gecontroleerde rechtspraak te hebben, om dergelijke situaties in te dammen en ervoor te zorgen dat dat niet escaleerde. Dus we vinden heel nadrukkelijk hier dat oog om oog en tand om tand bedoeld is, niet als een persoonlijke verheldingsmaatregel, maar bedoeld is als een rechtspraakformule om het slachtoffer zo gepast en zo correct mogelijk te behandelen door een straf, een eerlijke vergoeding, tot schadeloosstelling op te leggen aan de beschuldigde. Zodanig dat geen persoonlijke willekeurige verhelding zou gebeuren, maar dat het zou gecontroleerd gebeuren onder een openbare rechtspraak. Nu, in de dagen van de Heer Jezus vinden we nadrukkelijk dat deze rechtlijn voor een openbare rechtspraak misbruikt wordt en aangewend wordt om zomaar klakkeloos persoonlijk revanche te nemen en eigenlijk zelfzuchtige genoegdoening te eisen. Men beschouwde het als een van God gegeven recht om oog om oog, tand om tand te eisen als een recht van de ander. Zo vinden we dat het uiteindelijk alle ruimte creëert om blinde haat, woede, wrok en bitterheid en kwaadwilligheid onder de noemer van oog om oog, tand om tand, zomaar wettelijk te kunnen doen. Vandaar dat de vraag is van in die dagen, hoe ver mag ik daarin gaan, alvorens ik Gods wet overtreed? Maar we zien dat de Heer Jezus daar iets heel nadrukkelijk tegenover staat. Hij zegt heel nadrukkelijk, maar ik zeg u de boze niet te weerstaan. Nu, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee eigenlijk algemeen te zeggen? Als we het zien in het kader van wat we reeds overdacht hebben, dan denk ik dat de Heer Jezus hier nadrukkelijk bedoelt dat in het Koninkrijk van God er heel andere principes gelden voor de discipelen van de Heer Jezus. In die zin dat de Heer Jezus wil kenbaar maken dat zijn discipelen, dat bij hen in het Koninkrijk van God er geen ruimte mag gegeven worden aan die zelfgerichte verhaaldingsdrang. Dat er geen ruimte mag gegeven worden aan bittere wraakzucht. Weet je wel, die innerlijke boosaardige drang om jouw gram te halen. Weet je wel, kijk, zo'n houding, die staat in het Koninkrijk van God eigenlijk diametraal tegenover een vredestichtende houding, die, zoals de zaligsprekingen aangeven, eigenlijk het watermerk is van de zonen en dochters van Gods Koninkrijk. Een gerechtigheid die verder reikt dan de gerechtigheid van de schriftgeleerden en de fariseeën, die is niet op zichzelf gericht en die is niet gefocust op persoonlijke genoegdoening. Ik denk dat we het alleszins eerst in dit ruime kader zo moeten zien. Ik geloof dat de Heer Jezus duidelijk voor ogen heeft en wilt aangeven dat de discipelen in het Koninkrijk van God een veel hoger doel hebben dan enkel hun eer en hun naam te verdedigen en op hun rechten te staan. Want daar zal het in dit gedeelte eigenlijk wel voornamelijk over gaan. De Heer Jezus zegt, maar ik zeg u de boze niet te weerstaan, maar wie u op uw rechter wang slaat, keer hem ook de andere toe. Deze woorden van de Heer Jezus die worden heel vaak misbegrepen. En soms worden ze zomaar te pas en te onpas gebruikt, En we willen zelfs mee een pacifistische houding mee rechtvaardigen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, een pacifist, dat is iemand die elke vorm van geweld om een doel te bereiken afwijst. Nu, we zien heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus dat niet voor ogen heeft. Want stel je maar eens voor, als ik aangevallen word op straat, als de Heer Jezus zegt de boze niet te weerstaan, bedoelt hij daarmee te zeggen dat ik dan mezelf niet mag verdedigen? Als ik getuige ben bij ons in de Stuiverwijk, in het straatje Zalverslaat, dat een jong meisje aangerand wordt, mag ik dan de boze niet weerstaan en moet ik dan mij afwenden en dat meisje gewoon maar aan haarzelf overlaten? Zou het dat zijn wat de Heer Jezus bedoelt met de boze niet te weerstaan? Moet ik mij gewoon maar laten in elkaar rammen? En een meisje dat hulpeloos is gewoon aan haar lot overlaten? Je begrijpt wel, beste vrienden, als we de Heer Jezus willen en oprechtheid navolgen, dat het belangrijk is om ernstig na te denken over wat dat Jezus nu zegt en wat Jezus niet bedoelt te zeggen. En misschien zullen we het over alle onderlinge details niet altijd eens zijn, maar Jezus' woorden zomaar veralgemenen, zonder rekening te houden met de context, en zonder rekening te houden met wat de Heer Jezus op andere gelegenheden zegt, dat zal sowieso leiden tot ernstige verdraaiingen, en zal leiden tot een onjuiste voorstelling van de woorden van de Heer Jezus. Ik geloof dat de Heer Jezus hier, als meester-onderwijzer, hier vier voorbeelden geeft, van de gezindheid die hij bij zijn discipelen zoekt. De gezindheid die hen hoort te kenmerken, in contrast met de gezindheid die gevonden wordt bij de fariseeën, schriftgeleerden en ongodsvolk in het algemeen. En het eerste wat de Gerezen dus op wijst, is: wie u op uw rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Ik geloof absoluut niet dat de Heer Jezus met deze woorden aangeeft dat wij letterlijk de andere wang moeten aanbieden wanneer iemand ons een vuistslag in het gezicht geeft. Moest dit zo de bedoeling zijn, dan geloof ik dat de Heer Jezus niet consequent is naar zijn eigen principes wanneer hij zelf in het gezicht geslagen wordt. Want wanneer hij moet terechtstaan op zijn proces voor het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester, dan wordt hij nadrukkelijk in het gezicht geslagen. En dat vinden we in het Johannesevangelie, hoofdstuk 18, die ons dit vertelt, in vers 20 tot 23, de context, het volgende. Dan vinden we dat de Heer Jezus bevraagd wordt door de hoge priester. En de hoge priester vraagt het volgende. De hoge priester dan vroeg Jezus naar zijn discipelen en naar zijn leer. En Jezus antwoordde hem: ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb altijd geleerd in de synagogen en in de tempel waar alle Joden samenkomen. En in het verborgene heb ik niets gesproken. Waarom vraagt u mij? Vraag hun die hebben gehoord wat ik tot hen heb gesproken. Zie, deze weten wat ik heb gezegd. Toen hij nu dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond Jezus een slag in het gezicht en zei: antwoord u zo de hoge priester? Jezus antwoordde hem: als ik verkeerd heb gesproken, getuig van het verkeerde, maar als ik goed heb gesproken, waarom slaat u mij? Dus met andere woorden, we vinden hier heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus, de dienaar van de hoge priester, zijn andere wang niet aanbiedt. Integendeel, hij stelt de kaakslag die hij krijgt heel duidelijk in vraag. Met andere woorden, ik geloof dat hiermee ook duidelijk wordt dat voorzichtigheid gewenst is, als wij de woorden van de Heer Jezus willen verklaren. En wat we vinden in Matteüs 5 vers 39, dat de Heer Jezus zegt: wie u op uw rechterwang slaat, en keer hem ook de andere toe, gaat om een heel specifieke situatie. Ik zal het u duidelijk maken. Let op de bewoording. Wanneer iemand u, staat niet op de linkerwang, of op de wang, maar staat op de rechterwang. Nu, als zes voor mij staat, en de meeste mensen zijn rechtshandig, als ik Serge op zijn rechterwang wil slaan, dan kan ik onmogelijk met de palm van mijn hand slaan. Dan moet ik sowieso met de rug van mijn hand slaan om zijn rechterwang te raken. Ik zal het u demonstreren, ik moet er niet mee inzitten. Maar ik geloof dat dat me heel duidelijk aangegeven wordt dat er op een bepaalde manier gereageerd wordt naar iemand. Als je iemand met de rug van je hand in het gezicht slaat, en dan is het Midden-Oosten, dan geef je daarmee iets heel duidelijk te kennen. Dat is de grootste vernedering dat je iemand kan aandoen. Eigenlijk geef je daarmee te kennen, jij betekent voor mij nul. Het is een vernedering. Dus het is niet zomaar een frontale aanval, het is een duidelijk gebaar waarmee je iets te kennen geeft. In dit geval, heel nadrukkelijk, een vernedering, een diepe vernedering en een belediging voor de ander die het moet ondergaan. En in de dagen van de Heer Jezus stonden daar heel zware straffen op wanneer je iemand zo beledigde door hem in het gezicht te slaan met de rug van je hand. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien. Dus het gaat hier niet, broeders en zusters, om een directe aanval. Het gaat hier gewoon om een uiting van diepe minachting voor de ander. Het is geen levensbedreigende situatie. Het enige wat hier bedreigd wordt in deze situatie, dat is uw ego, uw trots en uw eer. Dat is het enige wat hier bedreigd wordt. En daar gaat het hier ook in hoofdzaak over. De Heer zegt, wie u grof wil beledigen en vernederen, laat het gebeuren, zegt de Heer Jezus. Laat hem zelfs je andere kaak zien. De Heer Jezus wil dat zijn discipelen, zijn volgelingen, niet tegen het plafond gaan hangen wanneer dat ze niet naar waarde geschat worden. Wanneer dat ze niet respectvol behandeld worden. De Heer Jezus zegt, als zij u minachten, laat het gebeuren. Wees geen slaaf van andermans mening over jouw persoon. Ik geloof dat de Heer Jezus daar heel duidelijk naartoe gaat. Hij wil niet dat wij mensen zijn die op onze rechten staan en per se genoegdoening eisen, maar die het laten gebeuren. Mensen die geen slaaf zijn van hun eigen reputatie volgens de mening van andere mensen. En ik geloof dat de Heer Jezus ook heel duidelijk mee aangeeft met de andere wangtonen, dat je ook langs de andere kant moet de opening laten naar de andere, een bereidwilligheid zeg maar, tot verzoening. Het woord verzoening zet het woord zoen in. Je moet de ruimte laten naar de ander, dat hij tot inzicht kan komen, kan terugkeren op zijn stappen en jou op de andere wang kan kussen. Verzoening. Doen. Ik geloof dat beide gedachten hier heel nadrukkelijk ingesloten liggen, dat het hier niet gaat wanneer dat je zeg maar aangevallen wordt of wat dan ook, maar het gaat hier om een bewuste vernedering die je ondergaat. Ik denk dat de Heer Jezus heel nadrukkelijk wil voorhouden dat hij wil dat zijn discipelen gekend worden omwille van hun nederigheid en niet voor een eergevoel en voor het feit dat zij mensen zijn die gekend zijn om op hun rechten te staan. Dat is niet wat in het Koninkrijk van God zichtbaar wordt. Waarom? Omdat het niet de houding is van de Heer Jezus zelf. De dienaar van God was reeds aangekondigd in het Oude Testament als iemand met zo'n mentaliteit, met zo'n houding. We vinden nadrukkelijk in Jesaja hoofdstuk 50... waar de dienstknecht van God beschreven wordt het volgende, in vers 6 tot 8, ik zal het u voorlezen. Die dienaar van God, de dienstknecht van God, die zegt van zichzelf, ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken, mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij een rechtszaak voeren? Ik denk dat we hier iets heel bijzonders vinden, dat de dienaar van God, de Heer Jezus, die de vervulling is van deze profetie, dat denk ik is voor iedereen duidelijk, ons wil bijbrengen dat de enige mening die er werkelijk toe telt, dat de enige persoon aan wie dat jouw eer en reputatie kan toevertrouwen, en van wie dat je mag verwachten dat hij erover waakt, dat de Heer God is. Dat vinden we nadrukkelijk hier. Want dat is de reden waarom de dienaar van God die grove vernederingen, die beledigingen en die mishandelingen verdraagt en zijn gezicht niet verbergt, maar de andere wang toont. Dat vinden we hier nadrukkelijk. Want zijn waardemeter, hij geeft ook de reden, zijn waardemeter Dat zijn niet de mensen. Want dat is de Heere God zelf. Hij is een slaaf van God. En geen slaaf van de mening van andere mensen. Mijn discipelen, die hebben een hoger doel, zegt de Heer Jezus, in dit leven, dan enkel hun eer te verdedigen en op hun rechten te staan. Ik denk dat dat iets heel belangrijk is. En heel dichtbij komt bij ons allemaal. Het tweede wat we vinden, is dat de Heer Jezus zegt, wie met u een rechtsgeding wil voeren, en uw onderkleed nemen, laat hem ook de mantel. Het gaat hier om het recht van behoud. Kijk, het tweede voorbeeld dat we hier vinden, dat de Heer Jezus aanreikt, betreft een rechtszaak. En als er één ding was onder het oude verbond, in verband met de rechtspraak, dat niemand van jou mocht afnemen, dan was het jouw mantel of jouw bovenkleed. Zelfs wanneer iemand jouw geld leende, dan mocht hij bij wijze van onderpand jouw bovenkleed nemen, maar dan moest hij het 's avonds al direct teruggeven. En de dag erachter mocht hij het terug van je nemen en bij zich houden tot de avond viel. Om je eraan te herinneren dat je een openstaande schuld had. Het was een soort borg. Maar hij mocht het niet definitief van jou afnemen. De Heere God had er uitdrukkelijk iets over gezegd in Exodus 22, vers 26 en 27. Ik zal het u voorlezen. Indien gij het opperkleed van uw naaste tot pand neemt, zult gij het hem voor zonsondergang teruggeven. Want dat is zijn enige bedekking. Dat is de bekleding voor zijn huid. Waarin zal hij zich te rusten leggen? Wanneer hij tot mij om hulp zal roepen, zal ik horen, want ik ben genadig. Dus met andere woorden, uw bovenkleed of uw mantel, dat was een recht wat niemand van jou kon afnemen. Maar zie je dat de Heer Jezus opnieuw verder gaat en staat van, kijk, mijn discipelen, sta niet altijd op je rechten. Mijn rechten, mijn rechten. We leven, broeders en zusters, in een tijd waarin het de normaalste zaak is om op uw rechten te staan. Je hoort niks anders in de media. Iedereen heeft de mond vol over zijn rechten. En wij, broeders en zusters, Jezus wil dat de zonen en dochters van het koninkrijk geen gevangenen, geen slaven zijn van hun rechten, maar bereid zijn om daar zelfs afstand van te doen, indien dat het nodig is. Soms kan het beter zijn voor het getuigenis van God, voor het getuigenis van het evangelie om schade te lijden. Kennen we die bereidwilligheid? Zijn we mensen, net zoals de mensen rondom ons, die getypeerd zijn dat onze rechten het allerkostbaarste is, waar dat alles nu moet voorwijken? Jezus wil ons duidelijk maken dat in het koninkrijk van God er geen absolute rechten zijn die we kunnen claimen. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te ontdekken. Ten derde, wat de Heer Jezus over spreekt, en wie je tot een mijl zal dwingen, ga met hem twee, spreekt geloof ik over dwang, situaties van dwang en onderdrukking. Want kijk, in de dagen van de Heer Jezus waren de Romeinen de baas, zij waren de bezetters en zij hadden de controle over Palestina. En Romeinse soldaten die hadden het recht om eender wie die langs de straat liep, zomaar op te vorderen om een bagage te dragen of een andere last. En ze konden u dwingen om een mijl die bagage te dragen. Dat recht hadden ze. Maar kunt u zich voorstellen wat dat betekende voor Gods volk die bezet was, om door de bezetter zo gedwongen te worden om de lasten van de bezetter te dragen? Dat was een serieuze vernedering. We hebben zelfs een voorbeeld van zo iemand in het Nieuwe Testament. Wat zeer beschamend voor hem moet geweest zijn. Simon van Cyrene, die werd opgevorderd om het kruis te dragen van een ter dood veroordeelde misdadiger. Door de straten van Jeruzalem, voor de ogen van honderden, duizenden mensen. Kan je dat betekenen? Kan je dat begrijpen wat dat betekende voor zo iemand? Om zo'n vernedering te moeten ondergaan. Nu, wat zegt de Heer Jezus? Als iemand jou dwingt tot een mijl, ga er met hem twee, zegt hij. Met andere woorden, erger jou niet. Wees niet verbogen over het feit dat jou zo'n vernedering wordt aangedaan, dat je gedwongen wordt om lasten te dragen, om de bagage te dragen. Dan ga verder. Hij kan jou maar verplichten om 1 mijl te gaan, dan ga er met hem 2. Wat zou dat bij deze man bewerken, als jij vrijwillig, zonder dat het jou kan opgelegd worden, 2 mijl met hem gaat? Begrijp je waar Jezus naartoe wil? Hij wil ons leren hoe belangrijk het is om verder te gaan dan wat er van ons geëist en opgelegd kan worden. En dat kan je alleen maar als je niet verbolgen bent, als je niet verlamd wordt door jouw ergernis. Als je niet uiteindelijk helemaal in jezelf ingekeerd bent door de schande die jou aangedaan wordt en je wrok koestert. Nee, de Heer Jezus wil dat wij een andere houding in deze laten zien. Dat we ons niet laten verlammen door ergernis over een dergelijke situatie waarin dat je gedwongen bent. En het vierde wat de Heer Jezus over spreekt is, wat ik geloof, over vaardigheid en vrijgevigheid. Geef aan hem die van u vraagt en keer u niet af van hem die van u wil lenen. Het vierde voorbeeld is een veel alledaagser voorbeeld dat denk ik toch heel wat dichter aanleunt bij de maatschappij van de dag van vandaag. Want een verzoek om geld en middelen door uw naaste of door een bedelaar, daar worden we allemaal wel mee geconfronteerd. En de vraag die er dan meteen opkomt, als de gereden zegt, geef aan hem die van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u wil lenen, de vraag is, verlangt de gereden dan van zijn discipelen dat zij in alle omstandigheden aan iedereen bereidwillig geven, zonder zich veel vragen te stellen? Is het dat wat de Jezus van ons verlangt? Kijk, als je met de trein reist naar Brussel Centraal, en je stapt af in Brussel Centraal, en je neemt de ondergrondse tunnel naar het stadcentrum op, en je komt op buiten en je gaat naar de markt toe en je gaat door de Nieuwstraat, dan ga je daar zodanig veel bedelaars, professionele bedelaars ontmoeten als je begint te geven van in het station tot aan de markt dat je portemonnee zeker leeg is. Is dat wat de Heer Jezus bedoelt? Het grootste deel van die mensen die daar zitten zijn professionele bedelaars en heel vaak vrouwen met kleine kinderen. Die vrouwen met kleine kinderen, die zitten daar niet zo graag omdat ze dat willen, maar die zitten daar omdat ze dat moeten zitten van criminele organisaties, die op de rug van deze vrouwen veel geld verdienen. Gaan wij zomaar aan iemand geven, of wil de gereden dat wij zomaar aan iemand geven, een bedelaar die daar zit, waar de fles naast hem staat, en waarvan dat je weet dat hij de centen die hij krijgt gaat spenderen aan een volgende fles alcohol. Gaan wij zomaar centen geven aan een junk, waarvan dat we weten dat hij die centen zal gebruiken voor een volgende shot? Is het dat wat de Heer Jezus van ons verlangt? Ook daar geloof ik dat de Heer Jezus ons niet oproept tot onoordeelkundig geven, want dat is gewoon dwaasheid. Ik geloof dat de Heer Jezus ons iets heel anders wil laten zien. En dat kunnen we maar begrijpen als we het plaatsen opnieuw in de Oud-Testamentische context. Want daar had de Heere God ook over gesproken tot zijn volk in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 15, vers 7 en vers 8. Ik zal het u voorlezen. Daar staat er dit. Wanneer er onder u een arme mocht zijn, een van uw broeders in een van uw woonplaatsen in het land dat de Heere uw God u geven zal, dan zult gij uw hart niet verstokken, noch uw hand gesloten houden voor uw arme broeder. Maar gij zult uw hand wijd voor hem openen en hem met mildheid lenen, voldoende voor wat hem ontbreekt. Wat de Heer Jezus van zijn discipelen verlangt, naar wat we vinden ook in het Oude Testament, is dat zijn discipelen blijmoedige en bereidwillige gevers zijn, die niet gekenmerkt zijn door krenterigheid en gierigheid, die zitten op hun centen of die krampachtig vasthouden aan hun materiële goederen. Want deze houding is eigenlijk zeg maar de financiële tegenhanger van de oog om oog, tand om tand mentaliteit die alleen maar eist en genoegdoening verlangt van de ander. Jezus wil dat wij inderdaad oordeelkundige gevers zijn, maar genereuze en blijmoedige gevers, die beseffen dat alles wat wij ter beschikking hebben, zowel financieel als materieel, dat het in principe ook niet ons eigen bezit is. Maar dat wij rentmeesters zijn en dat het ons is toevertrouwd door onze meester. De Heer Jezus wil zijn discipelen, geloof ik, voornamelijk aan de hand van al deze voorbeelden leren wat hij werkelijk voor hen verlangt en bij hen zoekt. En dat is dat zijn discipelen in vrijheid leven. Waarlijk vrijgemaakt zijn. Kijk, de Heer Jezus wijst zijn discipelen heel nadrukkelijk dat wanneer ze hem zullen navolgen en met de boodschap van het evangelie zullen uitgaan, dat ze het sowieso zullen ervaren, dat mensen hen zullen beledigen en vernederen. En dat geeft natuurlijk alles te maken, broeders en zusters, voert het wel aan met onze persoonlijke reputatie, ons eergevoel, hoe andere mensen over ons denken. En laten we eerlijk zijn, van nature is dat iets wat heel belangrijk is voor ons allemaal. Maar de Heer Jezus die wil ons bevrijden van die slavernij van de mening van andere mensen. Dat is wat de Heer Jezus ons wel duidelijk maken. Kijk, het is fijn als andere mensen ons respecteren, als ze ons waarderen. Dat kan enorm bemoedigend zijn in bepaalde omstandigheden. Maar als we echt een slaaf worden van wat dat mensen nu allemaal van ons mogen denken, dan zijn we in een miserabele toestand die ons volledig kan te gronden richten. Dat is slavernij en de Heer Jezus wil ons daarvan bevrijden. En op dezelfde manier waarschuwt hij ons om geen slaaf te zijn van uw eigen rechten, om u daaraan vast te klampen. Wees niet iemand die zegt van, dit kan en mag hij of zij mij niet aandoen. Hij heeft daar recht niet om dat te doen. Want, denk erbij na, zegt de Heer Jezus, als je mij gaat navolgen, dan ga je niet altijd krijgen waar je recht op hebt. Dus de Heer Jezus wil zijn discipelen voorbereiden op wat hen te wachten staat, de realiteit van het leven voor een discipel van de Heer Jezus Christus. In dat opzicht wijst hij zijn discipelen ook op van wees geen slaaf van uw financiële middelen en uw materiële goederen. Later zal hij zeggen, maak u daar toch geen zorgen over. Laat het u niet weerhouden, zegt de Heer Jezus, om vrijgevig en mild te zijn, omdat uw toekomst misschien onzeker is, of omdat je geen groot overschot hebt. Laten we vrijgevig en mild zijn. Dat is wat de Heer Jezus van ons verlangt. Kijk, al die zaken waar de Heer Jezus hierover spreekt. Onze reputatie, onze rechten, onze financiële en materiële middelen. Dat is een terrein, als we niet opletten met elkaar, dat we belangrijker zijn in eigen ogen dan het uiteindelijk hoort te zijn. We worden zo snel te belangrijk in eigen ogen op dat terrein. En Jezus legt de vinger op de wonde, op onze van nature egoïstische, egocentrische houding. Als we niet nauwlettend toezien, dan kunnen we gaan handelen vanuit de idee dat wij de meest belangrijke persoon op aarde zijn. En wanneer dat toch gebeurt, dan verkeer je, zegt de Heer Jezus, in een toestand van slavernij. En ik roep jou om waarlijk vrij te zijn. Vrij te zijn van mijn eer en mijn reputatie. Vrij te zijn van mijn rechten. Vrij te zijn van die afkerigheid en die ergernis die u zo kan verlammen. Vrij te zijn van financiële en materiële middelen. Want kijk, in het Koninkrijk van God heeft, in tegenstelling tot in deze wereld, eigenbelang het niet voor het zeggen. Zelfs onze rechten en onze gewettigde verwachtingen, die moeten, als het nodig is, plaatsmaken voor de belangen van anderen. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Plaatsmaken voor het evangelie. Plaatsmaken voor de voortgang van het koninkrijk. Want dat is nu net wat de Heer Jezus ons is in voorgegaan en waarvan hij verlangt dat wij zijn discipelen hem daarin gaan volgen met z'n allen.